Dankjewel. Fijn om bij jullie te zijn, om jullie te mogen dienen met het woord van God. Ik had van de week even een mailtje gestuurd naar de gemeente van waar zijn jullie mee bezig? Kan ik daarbij aansluiten? Dat doe ik heel graag. Begreep dat jullie bezig zijn of bezig gaan. Dat heb ik ook vanochtend weer gehoord met een deel van jullie missie. Empowering people. Hè? En in het Hollands zouden we zeggen mensen in hun kracht zetten. Dat is denk ik ook wat ook deze gemeente verlangt. En dat is ook iets wat God verlangt, denk ik. Dat we in ons kracht gaan staan als christenen. Dat niet het enige doel is van ons leven. Ik ben gered en ik ben behouden. Ik heb een eeuwig leven. Dat is fantastisch, dat is prima. Maar dat is niet het goede nieuws. Ja. Het goede nieuws is, en dat is ook wat Jezus verkondigt. Het goede nieuws is, dat is een koninkrijk van God. En het koninkrijk mogen we bouwen hier op aarde. Dat zien we ook in het Onze Vader. Hè, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is het goede nieuws. Ja. Ook belangrijk dat we gered zijn voor de eeuwigheid. Prima dat we altijd met God mogen leven. Dat is heerlijk, fantastisch, geweldig vooruitzicht. Geeft ons hoop en moed. Maar het goede nieuws is, hier in je kracht leven als christen. En getuigen van Jezus Christus, getuigen van zijn koninkrijk. Laten zien wat jij ontvangen hebt, dat het ook voor je buurman is, voor je buurvrouw is, voor wie dan ook. Ja. En bij empowering moest ik ook denken aan wat staat in 1 Petrus 2 vers 9. Dat wij als christenen een koninklijk priesterschap zijn. Dat weten jullie allemaal, denk ik. We zijn koningen en priesters. Koningen in de zin van we zijn overwinnaars, we zijn heersers, we zijn leiders. In de eerste plaats over ons eigen leven, maar ook leiders misschien in je gezin of op je werkplek of waar dan ook. We zijn leiders, we zijn overwinnaars. We mogen het geluid van God laten horen. Dat is onze autoriteit. We hebben geweldig veel autoriteit van God gekregen om ook in zijn naam, door de Heilige Geest, om het koninkrijk te laten zien. En fantastisch. We zijn koningen, maar we zijn ook priesters. En priesters betekent niet alleen dat je heel veel bidt voor anderen. Dat is ook heel belangrijk. Priester zijn betekent boven alles. Dan ben je iemand die de aarde verbindt met de hemel. En misschien moet ik het omdraaien. Die de hemel naar beneden bidt. En die de mensen zegent. Met datgene wat er boven is voor iedereen. Wat er boven is in de hemel bij God is niet alleen voor jou bedoeld. Maar is voor de hele schepping bedoeld. Dus in die zin zijn we ook weer koningen. We zijn verantwoordelijk voor deze aarde. We zijn verantwoordelijk voor waar we leven, waar we werken, waar we staan, enzovoort. Dus koningen en priesters. En over het priesterschap zou ik vanochtend iets willen zeggen. Ik ben jarenlang, ging ik naar wat wij nu noemen een traditionele kerk. Ja, en dan kom ik nog regelmatig ook door mijn werk. Woon ik heel veel diensten bij, doe ik ook heel veel diensten in traditionele kerken. En iets wat ik daar nog steeds hoor en wat ik als kind al gehoord heb, dat is de bekende priesterlijke zegen uit Numeri. De meeste protestantse kerken sluiten daarmee ook hun diensten af. Dat de predikant, die zegent de gemeente. God zegent jullie, God behoedt jullie. God doet zijn aangezicht op jullie lichten en zijn jullie genadig. En God verheft zijn aangezicht over jullie. En geven jullie zijn vrede. Dat is, ik weet niet of je daarmee opgevoed bent. De meeste van ons denk ik wel. We hebben het zo vaak gehoord. En dat vind ik jammer. We hebben het zo vaak gehoord. Dat het ons bijna niets meer doet. Dat het een soort ritueel wordt. Net als sommige mensen. Ik weet met mijn schoonvader. Bad bij elke maaltijd het Onze Vader. Ja? Prima man of prima christen. Enzovoort. Maar bad altijd Onze Vader. Dus op een gegeven moment luister je niet meer, want je weet het Onze Vader komt. Ja. Onze Vader is ook zo, kan ook een ritueel worden, terwijl het een fantastisch gebed is. En wat Jezus ook de discipelen geleerd heeft en ook ons wil leren. Maar niet om het klakkeloos op te zeggen, niet als een ritueel, maar met een diepe betekenis. En zo die priesterlijke zegen uit nummer 6 in het Oude Testament is een fantastische zegen. Ik heb laatst een predikant horen zeggen voor mij is dit nog altijd de kern van elke samenkomst. Elke samenkomst geniet ik ervan om de mensen te zegenen met de priesterlijke zegen. Want de priesterlijke zegen zijn namelijk de woorden van God zelf. Niet alle woorden in de Bijbel zijn van God zelf. Ze zijn wel geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar de priesterlijke zegen, daarin spreekt God zelf tot de mensen. En daar gaan we zo meteen ook naar kijken. En dat is fantastisch als je iets van God zelf hoort, dat bemoedigt je enorm. En daarom oefenen wij ook in onze gemeentes de profetische gaven, dingen van God horen, woorden van kennis, woorden van wijsheid. Heere God, wat wilt u nou eigenlijk? Voor mijn leven, voor mijn familie, voor mijn vrienden enzovoort. Ontzettend belangrijk. Ja. Ik woon zelf op 400 meter afstand van een hele grote moskee in Ede. In Ede hebben we ook, we behoren wel tot de Bijbelbelt. En we hebben heel veel kerken in Ede, 52 kerken geloof ik. En dat is gigantisch veel, heel veel christenen. Laatst daar ook heel veel niet-christenen, moet ik zeggen. Er gaan zondags, Ede heeft zo'n 70.000 inwoners. En dan gaan we misschien maar 10.000 meer naar de kerk. Dat heeft onze interkerkelijke evangelisatiecommissie onderzocht in Ede. Zo weinig gaan er maar naar de kerk. Terwijl iedereen het idee heeft, op de Bijbelbel gaat iedereen naar de kerk. Maar dat is lang niet meer zo. Ja, misschien sommige kleine plaatsen nog wel, maar in plaatsen als Ede ook al niet meer, helaas. Ik zei 52 kerken, maar we hebben ook twee gigantische moskeeën. Een Turkse en een Marokkaanse moskee. En ik woon dicht bij de Turkse moskee. En ik heb er wat moeite mee gehad. Ja. En het was een leerproces voor mij. Ja. Ik kwam er langs en ik denk, waarom geloven ze nou niet in Jezus? Waarom geloven ze niet in onze God? En terwijl ik hele goede contacten heb met mensen die islamitisch zijn. Ja. Maar goed, het deed me pijn. Het deed me pijn. Ja. Tot God liet me dit zien. Aad, waarom zegen je hen niet? Ja. Waarom zegen je hen niet? De naam van Jezus valt ook af en toe in een moskee. Wordt ook af en toe genoemd. Ja. Zegen dat. Dus nu, drie keer per week kom ik langs de moskee. Want hij staat naast mijn sportschool, dus daar ga ik naartoe. En dan kom ik langs die moskee en dan ga ik even langzaam fietsen. En dan zegen ik de moskee, maar dan zeg ik bovenal dat als de naam van Jezus weer klinkt in die moskee, dat God zijn werk kan doen. Dat de harten van de mensen geraakt worden. Maar we horen natuurlijk voor fantastische verhalen over mensen in het Midden-Oosten die geraakt worden. En Jezus zien in hun dromen of ontmoeten. Ja, fantastisch. Dus ik zegen de naam van Jezus ook over deze moskee. En ik leg de naam, bij wijze van spreken, leg de naam van Jezus op de moskee. Ja, en dat doe ik ook, want dat deed ik al lang met mensen die een hekel aan mij hebben. Ik weet dat er mensen zijn die mij haten. Om wat ik doe, om wat ik geloof, om waar ik voor ga. En misschien ook wel eens om mijn fouten die ik gemaakt heb in mijn leven. Maar het zijn mensen die me haten, dat weet ik. En dat zouden jullie misschien niet denken, maar het is helaas wel zo. Wat ik geleerd heb de afgelopen jaren is om deze mensen te zegenen. Ja, om te zegenen. En dat is ook iets wat de Bijbel, wat Jezus ons ook leert. En bid voor de mensen die jullie vervolgen. Zegen hen. Zegen je vijanden. Heb ze zelfs lief. Ja. Nou, ik ben in de fase dat ik heel veel van mijn vijanden zegen en aan God opdraag. En ik merk in mijn eigen hart, er komt een andere houding ten opzichte van deze mensen. Ja. Veranderen deze mensen nog niet? Verander ik zelf? Ja. Er gebeurt iets in mijn eigen hart, waardoor ik opensta voor deze mensen. Dus als ze komen bij mij op de stoep staan, of als ik zelf uitreik naar hen, zullen we een kopje koffie drinken, zullen we ze even bijpraten, dan is mijn hart in staat om dat te kunnen. Ja? En daarom is het ontzettend belangrijk dat we ook mensen zegenen, dat we mensen lief hebben. Dat is een belangrijke taak. Koningschap ligt ons misschien wel beter dan priesterschap. Maar priesterschap is ontzettend belangrijk in deze wereld. En natuurlijk moet een priester laten zien wie Jezus is. Moesten priesters in het Oude Testament ook. En die gingen niet alleen maar lammetjes slachten en offeren. Maar ze moesten ook laten zien wie God is. Door hun houding, door hun gedrag. En dat geldt voor ons ook. We zijn bovenal priesters die laten zien waar het koninkrijk uit bestaat. Ja. En daarnaast bidden we en zegenen we ook ontzettend veel. En ik ben een tijd geleden, was ik weer in een wat wij noemen traditionele kerk, ook om een dienst te doen. En sloten we ook af met het priesterlijke zegen. En toen ben ik weer gaan zoeken en mij verdiepen in wat staat er nou eigenlijk. Wat bedoelt God nou met die priesterlijke zegen die de kerken al 2000 jaar bijna overgenomen hebben. Waar het al jarenlang, eeuwenlang gezegd wordt. Waarom is die zegen zo ontzettend belangrijk? En wat betekent het nog voor vandaag? Dus in de gemeente die ik ook mag dienen, in schuilplaats ben genoemd. Dus af en toe dan sluit ik gewoon ook af met deze zegen. Of ik begin ermee. Ja? Ik probeer het uit het rituele te halen, maar het tot leven te brengen. Ja? Ook bij heel veel zieken die ik bezoek. Of mensen in het ziekenhuis waar ik kom, in een zaal. Dan spreek ik en dan vraag ik of ik de priesterlijke zegen mag uitspreken. Ook over de mensen die er zijn. Ja, en dat vindt iedereen. Want mensen vinden het fijn om gezegend te worden. De meeste mensen. Vinden het heerlijk om gezegend te worden. He, van baat het niet, het schaadt ook niet. Dus spreek die zegen maar uit. En dat vind ik heerlijk. Want door die priesterlijke zegen, ja, verbind je de naam van God aan de situatie waar je bent. Ja. Dat is de priesterlijke zegen. Hij verbindt zijn naam aan jou, aan je buurman, je buurvrouw, waar je voor bidt. Dus daarom is het ook heel goed om die priesterlijke zegen, om ook die over jezelf uit te laten spreken. Ik zeg ook in onze gemeente, spreek die zegen ook over elkaar uit. En misschien kunnen we het straks ook eind van de dienst ook hier gaan doen. Spreek die zegen over elkaar uit. Ja. Het is zoiets krachtigs. Ja. En je moet er niet alleen bidden, maar die zegen moet je eigenlijk ondergaan. Net als aanbiddingsliederen, fantastisch, over de aanbidding vond ik heerlijk. Ja. Maar deze aanbidding, ook van vanochtend, ja, ik onderga het liever, daar ben ik heel eerlijk in, dan dat ik altijd meezing. Ja. Ik onderga het heel graag. Ik hoor wat er gezongen wordt. Ik laat het tot me door. En ik merk als ik vaak zelf zing, dat ik soms meer met de tekst bezig ben dan, ja, en met de muziek. Ja, het kan beide natuurlijk. Dus ook daar in aanbidding moet je een vorm vinden die bij jou past. Ja? Die gewoon bij jou past. En als je nooit een lied zingt, maar heerlijk wil ondergaan, is prima, is fantastisch. Want aanbidding dient er ook voor. Natuurlijk dat je God eert, maar dat ook God jou kan eren. Het is niet in één richtingsverkeer aanbidding. Maar God wil ook tegen jou zeggen door de aanbidding. Hey, joh, ik hou van jou. I am a good father. Ja. Dat heeft hij gezongen. Dat heeft hij vanmorgen tegen jou gezegd. Ik ben een hele goede vader voor jou. Kun je dat pakken? Kun je dat begrijpen? Kun je dat accepteren? Of is het gewoon weer een mooie zin? En geniet ook van aanbidding. Geniet ook van aanbiddingsmuziek of waar je ook bent. Zoek iets wat gewoon bij je past en geniet daarvan. En laat God dingen tegen je mogen zeggen. Ja. Wij zijn vaak heel goed in het dingen zeggen tegen God. Hè? Bidden, zingen. Zo zijn we ook opgevoed. Ja. En, maar God wil dingen tegen ons zeggen. Ja. Die wil ons hart en wat wij zeggen ook beantwoorden. Ja. Door aanbidding heen, door het woord heen. Op welke wijze dan. Goed, we gaan gauw naar de tekst. De priesterlijke zegen. Ik lees hem uit de NBG. NBV, wat minder goede vertaling. Van alle vertalingen vind ik NBG in dit opzicht het beste. Niet voor alle situaties. Jullie weten, even een kort historische schets. Wanneer is deze zegen uitgesproken? Het is goed om dat te weten. Het volk Israël was onderweg in de woestijn. Had Egypte verlaten, gingen naar het beloofde land. Tijdens die tocht hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. 40 jaar lang hebben ze geworsteld met zichzelf, met hun verleden, met hun toekomst. Ze hebben geworsteld met Mozes en met God en met Jozua. Het was één worsteling. Ze waren ook verschrikkelijk ongehoorzaam, meestal. Ja, en God zag het aan. En op een bepaald moment, ik weet niet waarom God op dit moment deze zegen heeft uitgesproken, maar op een bepaald moment heeft God gedacht, ik moet ze bemoedigen. Ik moet ze misschien nog meer bemoedigen dan ik gedaan heb. Ik heb ze verlost uit Egypte. Ik heb ze bevrijd. Ik heb ze voorzien van voedsel. Ja, in 40 jaar hebben ze geen andere kleding hoeven kopen of schoeisel hoeven te kopen. Ik heb fantastisch voor hen gezorgd. Maar dit gaat nog veel dieper dan alleen maar materiële verzorging. En dan zegt God tegen Mozes, via Mozes, je moet tegen je broer Aaron zeggen dat hij deze zegen vandaag namens mij moet uitspreken over het volk Israël. Ja. En dan zegt Aaron dit. De Heere zegene u en behoede u. Op het schermpje. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven uw vrede. Dat is het gebed. En dan staat erachter, zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Ja. Goed. Wat is de betekenis van deze zegenbeden? De kern van deze zegenbeden is dat God tegen het volk Israël wil zeggen. En weet je, voor volk Israël mag je ook je eigen naam invullen. Wij, volgens Paulus, zijn wij ook geestelijk Israël. Ja, wij zijn ook geestelijke Joden niet. Hij is het een Jood die naar het vlees is of natuurlijk is, maar hij is een Jood of een Israël die naar de geest is. Dus wij behoren ook bij het volk Israël in dat opzicht. Ja, maar goed. Dus hij zegt tegen de Israëlieten en daarmee ook tegen ons. Want ook wij zijn onderweg. Natuurlijk leven we al in het koninkrijk van God. En is God onze vader. Maar we zijn wel onderweg naar die volmaaktheid. We zijn onderweg naar die volkomen toestand waarin God heerst en waar Jezus heerst. We zijn ook onderweg. En wij hebben ook een strijd. Net als de Joden in de woestijn. Wij hebben ook een worsteling met onszelf. Wij hebben ook dingen die nu niet goed zijn. Ook wij komen wel eens in opstand. Misschien tegen God of tegen elkaar. Ja, ook wij zijn nog niet volmaakt. En wij moeten ons ook vasthouden aan die hoop die God heeft voor de toekomst. En zoals de Israëlieten dat hadden, het beloofde land komt. Nou ja, wij leven in een tijd. Het volkomen beloofde land komt nog. Maar we al ten dele leven we in het beloofde land. Dat is een andere situatie dan voor het volk Israël, God. Wij leven al voor het deel in het koninkrijk wat God ons beloofd heeft. Ja. Dus God wil ons daarmee bemoedigen. God wil tegen jullie zeggen, ook vandaag. Ik ben jullie God. Ik ben jullie Heer. Ik ga voorzien. Ik voorzie ook in een nieuw gebouw voor jullie. Ik heb net gehoord. Ja. Alle scepties aan de kant zetten. Ja, maar ervoor gaan. En natuurlijk moet je realistisch zijn, helder zijn. Alles op een rijtje zetten. En dat is ook genoemd. Hij noemt ook alle dingen waar je naar moet kijken. Absoluut. Maar bovenal, vertrouw erop dat God voorziet. Dat God met jullie is. God weet wat jullie nodig hebben. Persoonlijk, voor jezelf, in jullie gezin, of waar dan ook. God weet dat absoluut. Ja. God weet alles van jou. En dat vind ik zo mooi van de priestelijke zegen. Hij kent ons door en door. En hij wil in alle opzichten, dat gaan we zo meteen bekijken. Hij wil in alle opzichten voor jou zorgen en gewoon voor jou zijn. En te midden van die toestand die de Israëlieten ervan gemaakt hadden. Die gouden kalf enzovoort, noem maar op. Zegt God dit tegen zijn volk. Ja, dit tegen zijn volk. God was wel eens van plan geweest om de Israëlieten weer te vernietigen. Dat Mozes ook tegen God zei, maar dat kunt u niet maken, God. Het zijn wel uw kinderen. En wat zullen de mensen er wel niet van zeggen als u uw eigen volk gaat vernietigen? Ja? Maar God houdt, en ik weet nooit helemaal zeker wat God daarmee precies mee bedoeld heeft. Ik kan me niet voorstellen dat God zijn kinderen vernietigt. Dat zal hij ook niet. En dat blijkt ook uit het priesterlijke zegen. God houdt van zijn kinderen. Ja. En dan, ook, het zijn maar drie zinnetjes. En over die drie zinnetjes, ik heb het in de grondtekst in het Hebreeuws bestudeerd en bekeken, kan ik een avond vertellen. Ja? Want God heeft gesproken. En het is van zo'n literair kwaliteit, wat je nergens in de Bijbel meer tegenkomt. Deze drie zinnen. Drie woorden. Moet je een klein beetje Hebreeuws kennen, maar ik zou het in één avond kunnen uitleggen. Zo fantastisch. Ja? De eerste zin. Wij hebben meer woorden nodig dan de Hebreeërs. De eerste zin bestaat maar uit drie Hebreeuwse woorden. De tweede zin uit 5 Hebreeuwse woorden. En de derde zin uit 7 Hebreeuwse woorden. En die drie, fantastisch, maar die drie staat voor de volheid van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze openbaren zich in de eerste zin. Ja, in die tweede zin gaat het over genade. Nou, getal 5 staat voor genade. Ja? En in de laatste zin, er komt de volmaaktheid, de volkomenheid van God naar voren. In het woord shalom, ga ik iets over vertellen. En 7 is getal van volkomenheid, van volmaaktheid. Dat gebed, alles wat God zegt en doet, er zit zo volkomen en volmaakt in elkaar. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Ja. Daar kan ik van genieten. Ja. Met mijn hoofd, maar ook wel met mijn hart. Daar gaat het juist om natuurlijk. Ja. Goed. Dus de betekenis van het gebed is, ik ga mijn volk bemoedigen. Ja. En daarom is het ook fantastisch dat de protestantse kerken dit opgepakt hebben. En al honderden jaren dit elke keer aan het eind van de dienst zeggen. Van mensen, deze zegen geldt ook voor jullie. Fantastische zegen. Ja. Heel mooi. En die mag je meenemen. Die mag je ook vandaag meenemen. Ja. En ik heb onze gemeente niet zo ver gegeven, daar gaat het niet om. Maar ik heb onze gemeente gestimuleerd om dit regelmatig toe te passen. In allerlei situaties. Want het is een gebed van onze vader. Wij kennen wel het onze vader. Het andere gebed. Gebruiken we ook vaak. Ja. En waarom niet de geweldige zegenbeden van God voor zijn volk Israël, ook voor ons. Ja, dat is de kern. Hij is voor ons. Eerste regel, een paar gedachten over. Ik ga over de drie regels iets vertellen en dan sluit ik af. De eerste regel. God zegt dit. Ik zegen jullie en ik behoed jullie. Ik bescherm jullie. Ja. Als God zegt, ik zegen jullie, dan betekent dat dit. God is in de hemel. God beschikt over alles. Gezondheid, volmaaktheid, voorspoed. In de hemel is alleen maar rijkdom, welvaart, gezondheid. Alles wat ons hartje begeert, is in de hemel in principe aanwezig. Alles is in de hemel aanwezig. Daar beschikt God over. En als God zegt, ik zegen jullie daar, dan wil hij ons daarmee zegenen. Hij wil ons zegenen met datgene wat we nodig hebben. En dat is voor de een misschien gezondheid en voor de ander misschien een stukje discipline, training. Ja? En voor de ander misschien een stukje geld, rijkdom of wat dan ook. God is een God van maatwerk. En zoals wij ook met onze kinderen omgaan, dat is maatwerk. Ja, kinderen voed je op een verschillende manier op en ook in hetzelfde gezin. Lastig, maar we doen het wel. Ja. Dus God zegen ons. Dus wat ook de tweede of de derde regel is in het Onze Vader. Ik wil wat in de hemel is, dat wil ik ook graag op aarde vrijzetten. Dat is Gods hart. Dat is Gods hart. Dat wil ik vrijzetten in jullie midden. En ik zegen jullie. En God zegt het meteen achteraan. Ik bescherm jullie ook. Maar God weet, voor het ontvangen van zijn goedheid, ja, daar is geloof voor nodig. Er is soms ook strijd voor nodig. Ja. Er is soms moeite voor nodig. Want wees eerlijk, geloven is niet altijd makkelijk. Ja. Het vraagt soms strijd. Het vraagt soms doorzettingsvermogen. Vul maar in. Het gaat niet altijd makkelijk. En daarom zeg ik, maar ik bescherm je. Ik ben met je. Dat zei hij ook tegen volk Israël. Ja, ondanks jullie opstand, ondanks jullie strijd en worsteling, ik ben met jullie. Ik zorg voor jullie. Die twee dingen horen bij elkaar. Het mooie is, God zegent vanaf Genesis 1 tot einde Openbaring. Ja. Moet je maar thuis maar eens lezen. Als God de dagen instelt, we kennen de 7 dagen, dan staat erbij God zegende. Ja. Elke dag. God zegent van zijn goedheid. Als er licht moet zijn, in de hemel is voldoende licht. God geeft licht op aarde. Ja. En zo gaat God verder. God zegent. Dat is zijn karakter. Hij doet dat met ontzettend veel passie en met ontzettend veel liefde. Dat is de basis ook voor ons christen zijn. Om daar niet aan te twijfelen hoe goed en groot God is. Je hoeft daaraan niet te twijfelen. Daar begint het mee. En volk Israël had er in de woestijn moeite mee om niet te twijfelen. Om God te vertrouwen. Ja, want het volk Israël zag wat voor ogen was. En dat is ook onze strijd, denk ik. Niet altijd zien wat voor ogen is, maar vertrouwen op God, onze Vader, die in de hemel is. Ja. En het is natuurlijk geen tweedeling. Er is een hemel en er is een aarde. Ze horen bij elkaar. Ja, zo wil ik het zeggen. Ze hebben wel een andere plek, maar ze horen wel bij elkaar. Nou, God heeft niet alleen de aarde geschapen zodat de mensen wat plezier en wat lol hebben. Nee, maar God heeft aarde geschapen opdat hij vanuit de hemel de aarde kan besturen. En hij heeft ons tot koningen gemaakt. Een verantwoordelijkheid gegeven. Ons autoriteit gegeven. Om het koninkrijk hier te laten zien hier op aarde. Ja. Dus de eerste zin is prachtig. Ik zegen jullie. Ja. Dat is mijn hart. Ja. Dan die tweede zin. Ja. Ik doe mijn aangezicht lichten over jullie. En ik zei jullie genadig. Fantastisch. Ik doe mijn aangezicht lichten over jullie. Dat betekent dit. Gods aangezicht, en de Spreuken heeft daar een prachtige tekst over. Dat het aangezicht van God is vriendelijkheid. Ja? En een vriendelijk mens beurt anderen op. Ja? Een vriendelijk mens beurt zieken op. Een vriendelijk mens kan depressieve mensen opbeuren. Een vriendelijk mens, vul maar in. Vriendelijkheid is een enorme kracht. En God is ook een vriendelijke God. Er zijn meer teksten die daar verwijzen. Hij is niet alleen een liefdevolle God, maar hij is ook een God van vriendelijkheid. Ja? En hij wil ook die vriendelijkheid aan ons geven. Hij wil ons zegenen met die vriendelijkheid. Ja? Hij doet zijn aangezicht over het licht. In de grondtekst moet je het zo vertalen dat hij zijn vriendelijkheid aan ons geeft. Ja? Waardoor er licht komt in je leven. Waardoor alle duisternis zal verdwijnen. Ja. Het is ook de tekst van verlossing. Ja. De eerste regel, ik ben met jullie. Ik zorg voor jullie, ik bescherm jullie. Ja. Mijn koninkrijk is voor jullie. Ja. En de tweede regel gaat een stapje verder. Maar ik zie ook jullie worstelingen. Ik zie ook jullie strijd. Ik zie ook waar jullie vastzitten. Ik zie ook je verslavingen, ja. Maar het is ook een... Ik wilde jullie daarvan verlossen. Daarom kom ik ook met mijn vriendelijkheid naar je toe. En het tweede deel van het gezin is... Maar ik ben jullie genadig. Ik ben jullie genadig. Ja. Ik kom niet met mijn toorn naar jullie. Ik kom niet met mijn straf naar jullie. Maar ik ben genadig. Het is vanmorgen ook al een keer gezegd hier. Ik kom met mijn genade naar je toe. Ja. En toen was Jezus nog niet aan de kruis geweest. Wij mogen pleiten op het volbrachte werk van Jezus. Het is fantastisch. Ja, dat Jezus voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Maar toen was er al een genade. Het wordt wel eens gezegd dat er een groot verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En er is ook een verschil, absoluut. Maar God van het Nieuwe Testament is een God van genade. Maar de God van het Oude Testament is ook evenzeer een God van genade. God was heel vaak genadevol. Ja, ook de 10 geboden. Ja, en wij lezen ze al niet meer. In heel veel traditionele kerken worden ze nog steeds gelezen. Hè. Wij lezen ze vaak niet meer in onze samenkomsten. Maar het zijn geboden van genade. Als je dat doet, God geeft je ze ter bescherming. Zodat je weet hoe je mag leven, hoe je moet leven, hoe je kunt leven. En dat is ook die 10 geboden dienen ook een stukje genade voor jou. De Bijbel zegt, het is een genadedaad van God dat hij ons die 10 geboden gegeven heeft. Niet zo van, jongens, van hier heb je, dan weet je in elk geval hoe je moet leven. En jullie zijn anders opstandig. Nee, maar het is een daad van genade van God. Prachtig. Ja. Dus die tweede zin is een zin van verlossing. Zowel voor Israël als voor ons. Een verlossing. Ja. Dan die derde zin. Het wordt steeds mooier en dieper. De derde zin zegt, zegt God, God zegt het, hè? Ik verhef mijn aangezicht over jullie en geef jullie mijn vrede. Ja. Hij verheft zijn aangezicht over ons. Wat betekent dat? Ik zei net, zijn aangezicht heeft te maken met zijn vriendelijkheid. Maar zijn aangezicht verheffen, dat gaat een stap verder, dieper. Hij is zo blij met je. Hij houdt zoveel van zijn kinderen. Ja, dat hij strekt zich uit. Hij verheft zijn aangezicht. Hij verheft zich. Hij, met alles wat in hem is, ja, strekt hij zich uit. Om naar jou te kijken, om bij jou betrokken te zijn. Het is het uitstrekken van God in zijn volle liefde. Ja. In mijn studie kwam ik een tekst tegen die hier heel veel op leek, maar net het tegenovergestelde is. En die tekst kom je tegen bij Kain. Kain die op een gegeven moment zijn broer Abel vermoordt. En dan staat er dat bijna God in één zakt. God die laat zijn ogen te neerslaan. Verdrietig. Teleurgesteld. God heeft ook heel veel gevoel. Ja. En verdrietig over wat Kain gedaan heeft. Dat lijkt heel veel op de tekst die hierin staat. Maar deze is ten positieve. De Heer verheft zich. Hij wil jou zien. Hij wil jou zien. Ja. Hij wil jou ontmoeten. Ja. Hij verheft zich. Hij strekt zich uit. En dat is, vind ik, een hele mooie uitspraak voor een God. Meestal hebben wij, als we aan een God denken, ja, die moet je bijna altijd op de knieën. Je moet hem aan zijn voeten. En dat is ook een prima plek om daar te zijn. Ook aan Gods voeten te zijn. Ja. Maar het is ook goed om te weten dat die God ook ontzettend naar je smacht, hunkert, hongert. Ja, en deel wil hebben aan je leven. Fantastisch. En dan komt het tweede zinnetje. En dat, dat is de kern van het zegengebed. Dat is het tweede zinnetje. Ja, ik geef jullie mijn vrede. Maar dan komt het. Daarom zegt ons dat misschien niet zoveel. Het woord vrede. Dat is een vertaling vanuit het Hebreeuwse woord shalom. Nou, dat weten jullie allemaal, denk ik al, dat het vertaald is. Maar shalom. Ik heb een paar artikelen gelezen van rabbis hierover. Wat shalom nou echt betekent, ook vanuit de huidige Joodse begrippen. Ja, shalom is veel meer dan vrede. Shalom betekent eigenlijk, het gaat je goed. Ja, op alle vlakken van je leven. Dat betekent shalom. Het gaat je goed. Daarom staat hij ook helemaal aan het eind. Altijd, het gaat je goed. Ja. En natuurlijk ook, hoort daar ook gewoon vrede bij voor ons hart, voor ons verstand en vrede in onze relaties enzovoort. Vrede hoort er ook bij, maar is een aspect ervan. Maar shalom wil ook zeggen dat Gods verlangen is dat je leeft in een gezond lichaam, in een gezonde geest, gezonde relaties. Ja. En een van die rabbis vertaalde het zo, en dat vind ik zo'n mooie betekenis van het woord shalom. Mij ontbreekt niets. Hij zei, dat is eigenlijk wat er staat. Mij ontbreekt niets. En dat is wat God je toebidt. En zegent. Ja. Jou ontbreekt niets. En dan niet gaan mopperen. Ja, God, maar u moest weten. Ja, dat mag ook. Ja, God mag je ook mopperen. We hebben vaak het idee van God dat je in die zin heilig moet zijn. Dat je niet meer moppen, niet meer klagen, niet meer boos moet zijn. Dat mag absoluut. Ja, dat wij die gevoelens hebben, hebben wij niet van een vreemde, hebben wij onze Vader. Ja, onze hemelse Vader heeft ook gevoelens. Heeft hij ook in de mens gelegd. Ja, God is ook boos. God is ook teleurgesteld. God zal ook wel eens gefrustreerd zijn als ik die verhalen soms lees. Ja, wij zijn ook naar zijn beeld geschapen. Naar Gods beeld zijn we geschapen. Ook in dat opzicht. Ja, dus wees eerlijk en oprecht naar God. Dat is heilig leven. Dat je eerlijk bent. Dat je niet schijnheilig bent, maar dat je een heilig leven leidt. Dat je gewoon open bent, transparant bent, eerlijk bent. Dat je niets verbloemt en niets wegstopt. Ja, dat is heilig zijn. Ja, dat is Gods heiligheid. Ja. Nu even naar ons. De zegenbeden. Ik wil je niet stimuleren om dit gebed elke zondag op te zeggen. Ook niet om misschien elke dag dat te doen. Maar denk er eens voor jezelf over na, wat dit voor jou kan betekenen. In persoonlijke woorden van God, als je die hoort voor jou. Het zijn geen woorden van Mozes, het zijn geen woorden van Aaron, hij moest ze wel uitspreken. Maar God spreekt letterlijk, letterlijk. Ja. Ja. Zo vind ik, moet ik even denken, zo vind ik de mooiste preek in de Bijbel, de mooiste preek is, dat is de preek van Jezus zelf. Jezus heeft 1 preek gehouden in de Bijbel. Hij heeft wel heel veel dingen geteld. Maar de preek tegen de Emmausgangers. Jezus predikt Jezus. Ja, dat is fantastisch als je dat leest. Als je dat ook zo kunt zien. Oh, Jezus, dat bent u. Dat zijn uw woorden. Ja. En natuurlijk hebben vertalers er iets van gemaakt. En hebben het in onze taal overgezet. Absoluut. Dus daarom is het soms goed ook dat je heel Hebreeuws erop na kunt staan. Je hoeft geen Hebreeuws te gaan studeren. Maar soms kun je... Je hebt zoveel in onze tijd, dat is een zegen van onze tijd. Zoveel naslagwerk. En je kunt je zo verdiepen in... Ook in Hebreeuws, voor het Nieuw Testament, in het Grieks. Of, je kunt je zo verdiepen. Je kunt zoveel schatten halen uit die Bijbel ook. En dat is fantastisch. En dat is zo'n rijkdom ook voor ons. Goed, maar dat even terzijde. Zegen, mensen. Wees er een zegen en bid een zegen over je buren, je vrienden, je vijanden, moskeeën of waar je ook bent. Ja. Ik heb het al een keer verteld, ik ben een sportfanaat. Ik ben altijd overal op sport. Ik geniet daarvan. Ja. Maar ik ga altijd ook om te zegenen. Ik ga altijd om te zegenen. Ja. Ik weet nog... Ik wil gewoon een paar voorbeelden aanreiken. Ik heb ook mijn strijd daarmee nog steeds. Met worstelingen. Maar ik wil gewoon een paar voorbeelden geven die misschien wel praktisch zijn. Ik weet nog toen ik studeerde. En was een jaar of 23, 24. En ik was net op bekering gekomen. En ik had zoveel mensen die... Waarvan ik vond, die moesten het evangelie ook horen. En ik met woord en daad, ik heb ze bijna op de brandstapel gesleept. Van jullie moet je bekeren enzovoort. Daar ben ik heel, heel stom in geweest. Dus dat zou ik nu absoluut anders doen. Maar ik had ook één ding. Ik was helemaal bezeten van het bidden voor anderen. Omdat ik wist, van dat haalt iets uit. Dus voordat ik naar bed ging, in mijn studententijd, had ik 50 namen op mijn lijstje. Dus voordat ik naar bed ging... Nou ja, je voelt al aankomen, ik hield dat niet vol. Dat hou je niet vol. Zo'n lijstje met 50 namen, elke avond zegenen. Dat begon bij je vriendin en een studiegenoot. Weet je, en op een deur legde ik mijn hand er gewoon op. Heer, zegen deze 50 mensen. Weet je wel? Dat was nog behapbaar. Ja. Dus ook daarin moet je afvragen. Want ik geloof dat jullie graag mensen zegenen ook in gebed. Ja, heel belangrijk. Niet alleen door je houding. Is ook prima. Misschien is dat wel het belangrijkste. Door je gewoon laten zien wie Jezus is. Maar ook in gebed. Ja, zegen hen. En denk er eens over na met God. Hoe je dat beste kunt doen. Niet dat het een ritueel wordt. Maar dat het iets is vanuit je hart. Dat het gaat leven. Ja, dat het gaat leven. Zo. Goed. Het is tijd, denk ik. Ja, de kinderen komen. Zullen wij... het volgende gaan doen. Kennen jullie de zegenbeden? Heb je een iPhone of een iPad? Heb je iets bij je? Of misschien toevallig een Bijbel bij je? Zit in de kerk? Misschien dat je de zegenbeden even kunt opzoeken. Empowering people. Nummer 6. Vers 24 tot 26. Anders kijk even iemand mee. Nummer 6, vers 24 tot 26. En gebruik maar de vertaling die jij hebt. Dat maakt niet uit. Ik heb de NBG. Misschien een idee. Ja, je mag wel blijven zitten. Dat is ook niet altijd gestaan. Blijven zitten. spreek dit gebed uit over één persoon, Heer. En laat die persoon ook dit gebed ook over jou uitbidden. Zullen we dat eens gaan doen? Ga in je kracht staan. Ja. Maakt niet uit, je mag je hand op iemand leggen. Je mag je ogen dicht doen, maakt helemaal niet uit. Maar spreek deze drie regels uit over iemand. Goed, jullie zijn klaar. Dan wil ik dit gebed nog over jullie gemeente uitspreken. Heer, we willen ook uw naam uitspreken over gemeente Berea hier in Nijmegen. En de Heer zegent jullie. De Heer behoedt jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten. En hij is jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie zijn shalom, zijn vrede. Amen. Amen. Amen.